Nou, we zijn inmiddels bij Romeinen 3 en ik wil vanavond graag lezen Romeinen 3 vers 1 tot en met 20. Dat is de helft van het hoofdstuk, ongeveer, niet helemaal, maar ongeveer. Maar het gaat eigenlijk verder met de redenering van Paulus over de toestand van de mens en niet alleen van ons als heidenen, of beter gezegd niet alleen van het Joodse volk, maar ook van het heidense volk. Van iedereen die dus een probleem heeft als hij in confrontatie komt met de Heere God. En zich bewust is van de hopeloze toestand van zichzelf. Dan is er maar één oplossing en dat is het evangelie. En dat evangelie vonden we in hoofdstuk 1 even genoemd. En dat is prachtig. Ik noem even die ene tekst van Romeinen 1 vers 2. Namelijk het welk hij ons tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Dat is waar Paulus toe is geroepen tot het evangelie van God. En dat evangelie van God wordt dus in vers 2 benoemd als zijnde tevoren beloofd door de profeten in de heilige schriften. En een tekst die ik daar heel mooi van bij vind is, voordat we naar het hoofdstuk toe gaan, is in de eerste Petrusbrief. Ook over het verleden en de aanleiding, of beter gezegd, de bestudering van de schriften door de apostelen, de vroegere, die vinden we in 1 Petrus 1 vers 11. En wat ik nu bedoel is, we zien eigenlijk in de geschiedenis van de Bijbel, in het Oude Testament is het al aangekondigd, dat lazen we net, dat het aangekondigd was in de schriften, maar op een andere manier wordt het ook in 1 Petrus 1 vers 11 genoemd. En dan begin ik in 10, vers 10, maar het gaat mij om 11. Er staat in vers 10, van welke zaligheid, dat is dus het evangelie, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. Dus wij hebben genade ontvangen, maar die is dus door de profeten al geprofeteerd en aan ons geschied. En dan staat er in vers 11, en dat is heel mooi, die profeten die onderzoekende, zie je het voor je, op welke of hoedanige de tijd van Christus die in hen was, dus de geest sprak door hen heen, maar ze waren aan het onderzoeken op welke en hoedanige tijd van geest van Christus die in hen was, beduidde en van tevoren getuigde, en let op, het lijden dat op Christus komen zou, welke vriend is onze Jezus die in onze plaats zou staan, daar heb je het hier, maar ook en de heerlijkheid daarna volgende. Hij gaf ons het eeuwige leven. Dus je ziet eventjes een beetje vanuit de geschiedenis. Profeten hebben geprofeteerd, maar hebben ook onderzocht waar en welke tijd spreek ik eigenlijk over door de geest die door mij heen spreekt. En Paulus zegt dus in de eerste Paulusbrief, eerst in de Romeinenbrief, dat het dus aangekondigd werd in de heilige schriften. Dus wij staan in een verre traditie die al heel oud is, van beloftes op beloftes op beloftes, en is vervuld in de tijd dat de Heer Jezus kwam om uw en mijn zonde te dragen. En niet alleen die van ons, maar voor de hele wereld. Maar ook niet alleen voor het Joodse volk, maar ook voor alle volkeren. En dan wil ik ook voor aanleiding nog een andere tekst lezen, als u me niet kwalijk neemt. Dat is in Genesis 17 vers 4. Dat is de naamsverandering van Abraham en Sarai. Maar dan lezen we in het vierde vers, en dat ging mij alleen, en dan gaan we gauw naar Romeinen 3. Daar staat in Genesis 17 vers 4, daar zegt de Heer tegen Abraham, mij aangaande, zie mijn verbond is met u, en gij, dat is dus Abraham, zult tot een vader van menigte van volken worden. En Abraham was dus ook de drager van die beloftes, en die volkeren die uit hem voortkwamen, die kregen dus ook die beloftes mee. Zie? Het was ook voor hun. En Abraham geloofde, het werd hem tot gerechtvaardigheid gerekend. En er was in die zin was hij ook iemand die de beloftes ontving, omdat hij bij de offering van zijn zoon de beloftes van God ontving. En daarmee is hij voor ons ook een voorloper geweest, een ontvanger geworden van die prachtige beloftes. Mooi, hè?
Ja, zeker.
En hij ontving hem dus in zijn onbesnedenheid. Een menigte. Nou, dat zijn er een heleboel.
Ja.
Het is in mijn beleving meer als dat je zou denken.
Ik heb zand aan de oever van de zee.
Ja, nou ja, daarom. We hebben, hè, en de sterren aan de hemel. Het is een ontelbare menigte. En de, kijk, en ik snap wat u bedoelt, zuster, maar als je het leest in het perspectief van de andere tekst, is net wat de broeder zegt, het is het zand de zee, zijn de sterren des hemels, maar in het evangelie lezen we, het evangelie is verschenen, heilbrengend voor
alle volken.
Alle mensen. Ja.
En niet alleen maar menigte, het is dus wel verder dan alleen maar een beperking van eventueel veel. Het is meer.
Die teksten illustreren ook de eenheid tussen Oud en Nieuw Testament, hè?
Ja.
Ik bedoel,
ja.
Je kunt het Nieuwe Testament niet begrijpen als je het Oude niet kent en omgekeerd. Nee.
Het is ook een vervulling van de beloftes uit het Oude Testament.
Zit, ja.
Maar het is dus niet een plotselinge oplossing die God in één keer verzon.
Nee.
Het is al lang aangekondigd. Sterker nog, ergens anders lezen we dat het voor de grondlegging de wereld al bekend was.
Ja.
Dus God heeft zo'n enorm plan. En het unieke vind ik nog steeds, en dat wordt voor mij steeds groter, dat in al die eeuwen van Gods handelen is er in deze 2000 jaar een volkje. Nou, een volk, dat mag delen in die enorme hoge beloftes. Die krijgt dus deel aan het leven van Christus, aan het lichaam van Christus, zijn een deel van het lichaam van Christus, krijgen een deel aan elke geestelijke zegening in de hemelse gewesten, in Christus, zijn dus deel geworden aan die hoge zoon, die door zijn lijden vervolgens is verhoogd en de naam ontving boven alle namen. En daar zijn wij mee verbonden. Dat is een enorme rijke genade. En daar leven wij in. En dat is onze toekomst.
Wat ik dan zo moeilijk vind, jij zegt van, dat wist God al voor de grondlegging der wereld.
Nee, toen had hij dat al gepland.
Het plan was klaar.
Ja. Het plan had hij toen al klaar.
Ja, maar de mens had een vrije...
Maar dan denk ik, waarom... Ja,
de mens had een vrije wil.
Wat wilt u zeggen?
Waarom is God nog met mensen begonnen terwijl hij dat allemaal al wist? Dat is mijn verstand te klein.
Nou, ik denk niet dat u moet bekijken... Waarom heeft God iets verkeerds gedaan? Maar wat is er toch met ons aan de hand? En wat hebben wij toch een intense genade ontvangen?
Ja.
En u zult zien, door de eeuwen heen, er is in de mens geen goed.
Nee.
Ook al neem je straks de duivel 1000 jaar weg, of je het nou gelooft of niet.
Ja.
Al neem je hem weg, dan zal blijken dat aan het einde daarvan de mens toch nog weer verleid kan worden.
Ja.
Het is en het blijft een grondig probleem. En God, en dat staat ook in de Petrusbrief, dat hebben we nu net niet gelezen, maar we waren er vlakbij... Dat hoewel het nog steeds lang duurt totdat hij weer komt, dat God genade geeft, dat de mens maar zal inzien dat hij genade geeft. Het is dus niet dat wij hem iets kunnen verwijten. Het is dat wij ontzaglijk veel genade ontvangen en in deze bedeling, in deze periode, een schat van zegeningen krijgen in hem. En als we dat gaan zien, en daar bidt Paulus ook voor, dan zegt hij, ik bid dat jullie verlichte ogen van verstand hebben, zodat je zult zien wat je ontvangen hebt. En dat je dus niet ziet op het zienlijke, wat verdwijnt, maar het onzienlijke, namelijk Gods beloften, die blijven en ja en amen. En dan lezen we net, hij verlaat ons nimmer meer en door dat heen de eeuwigheid.
Ja, maar ik denk dat die zuster eigenlijk bedoelde van, als God dat van tevoren wist en zo'n plan heeft...
Ja.
Hij weet
het eindresultaat al, weet je wel.
Ja, dat weet je.
En toch krijgen die mensen met een vrije wil daardoor nog een kans.
Ja, dat weet ik wel.
Maar de Heer was de schepping en de mens al verloren.
Ja.
Voor de grondlegging, voor de nederwerping van de wereld. Dus hij moest wel een plan maken om dat weer hem eigen te maken. Om dat weer in bezit te krijgen.
De gevallen mens moet... Kom weer terugkomen, weet je wel.
Ja.
Hij komt weer terug, dus wij zijn op de terugweg.
Hij maakt een plan dat allemaal weer van hem zou zijn.
Het offer van Jezus doen. Het offer van Jezus.
Nou, hij maakt een plan in 7 bedelingen, dit hele plan.
Ja. Maar, weet je, dat is ons verstand ook te klein voor.
Het centrale deel is natuurlijk weer Jezus Christus, die voor ons, als Nebuchadnezzar al zegt... Ja, dat is natuurlijk de crux in de helsgeschiedenis. Als dat niet was gebeurd, was er ook niks veranderd.
Nee.
En het enige wat een mens kan doen, is naar zichzelf kijken. En als hij de wet probeert te vervullen, dan zullen we zien dat die wet ons de zonde doet kennen. En dan is er maar één manier, dan zeg je, Heere Jezus, alstublieft, mag ik ontvangen uw genade, want met mij wordt het niet. Ik zie in mijzelf alleen maar tekortkomingen. En dat is eigenlijk het unieke, dat God dat ons dan niet meer aanrekent.
Ik zit God geen verwijten te maken.
Nee.
Ik zou niet doen.
Nee, dat snap ik ook wel.
Het menselijke denken wat u heeft, daar staan wij ook versteld van.
Dat leeft ons aan.
Ik moet niet zoveel denken, denk ik wel. Als ik niet zoveel denken.
Ja, want onze gedachten zijn Gods gedachten.
Want dat heb ik ook met denk ik, waarom heeft God aan Hagar en Ismaël zo'n grote zegen gegeven? Dan denk ik, God, is dat wel goed geweest? En dan zitten we met al die moslims. Snap je? Ja. Dat bedoel ik.
Het werd in wezen zijn tegenstander.
Zegt u wel, we spreken over Arabieren, hè? Maar je hebt ook wel moslims, die zijn niet Arabieren. Of mensen in Indonesië zijn moslims, maar zijn geen Arabieren.
Nee, dat zijn allemaal. Ik heb het
hier
over.
Maar zullen we maar even naar de tekst gaan? Want ik heb 20 teksten te lezen. Dat heb ik mezelf nog wel een opdracht. Anders moeten we er maar minder doen. Zullen we de vragen tot straks bewaren? Dan gaan we nu even verder met.
Ik zal niet meer interpreteren.
Nee, dat mag. Maar we moeten even zorgen dat we de teksten.
Romeinen.
Ik wil graag Romeinen 3, en dan lees ik in één ruk door, dat is een enorm eind, tot en met 20. En dat, daar staat bij mij boven het voorrecht van de Joden, daar begint het mee. Vervolgens dat alle mensen zondaren zijn. Dus het gaat zoals het in voorgaande steeds. Hij begint bij de ene groep mensen en dan vraagt hij de andere groep mensen erbij. En zo doet hij dat in dit geval ook. Het gaat dus zowel over de Joden als over de rest van de mensheid. Welk is dan het voordeel, zegt hij, van de Jood? Dus wat hebben ze dan voor op ons of op de heidenen? Of welk is de nuttigheid der besnijdenis? En dan zegt hij, velen in alle manieren, want, en dit is wel het eerste, namelijk dat aan hun, het Joodse volk, Gods woorden zijn toevertrouwd. Dat hebben zij ontvangen van God. Want wat is het? Al zijn sommigen ongelovig geweest, zal hun ongelovigheid het geloof van God er niet doen. En dat zij verre. Doch God zij waarachtig, dus betrouwbaar, maar alle mens leugenachtig. Gelijk als geschreven is, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. Indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt. Dat is dus eigenlijk de conclusie, hè? Dus onze ongerechtigheid ten opzichte van Gods gerechtigheid, dan vallen wij door de mand. Wat zullen wij zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Ik spreek naar de mens. Mag God dat dan? En dan zegt hij als antwoord, dat zij verre. Anderszins, hoe zal God de wereld oordelen? Hij is immers rechtvaardig. Hij heeft alle recht toe. Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid, wat word ik dan nog als zondaar geoordeeld? Met andere woorden, als het verschil toch steeds groter blijkt te zijn tussen Gods rechtvaardigheid en de leugen op leugen op leugen van de mens, wat word ik dan nog als zondaar geoordeeld? En zeggen wij niet te liever gelijk wij gelasterd worden en gelijk sommigen zeggen dat wij zeggen, laat ons het kwade doen, opdat het goede eruit komen, welke verdoemenis rechtvaardig is. Dat is natuurlijk een vreemde conclusie. Met andere woorden, hoe meer ik zondig, hoe meer Gods genade over die zonde blijkt. Nou, dat kan natuurlijk niet de goede conclusie zijn. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. En dan zegt hij, want wij hebben tevoren, in de voorgaande hoofdstukken, beschuldigd beiden Joden en Grieken dat zij allen onder de zonde zijn. Zie, hier heb je het. Conclusie is, of je nou Jood bent en je hebt de wet en je bent bevoorrecht, of je bent Griek in dit geval, of heiden, allen zijn zondaren. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig en ook niet één. Er is ook niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn afgeweken en tezamen zijn ze onnut geworden. En er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf en met hun tong plegen ze bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welke mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben ze niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Dit is een conclusie over de hele mensheid. Ze worden in één keer min of meer door God
veroordeeld.
Er is gewoon geen goed in die mens. Hè? Ernstig, hè? Dit is toch Dit is een hele sobere conclusie voor de toestand van de mens. Voor datgene wat uit de aarde aards is. En wat dus al in zonde is ontvangen, zeggen we dan. Hè? Dat kan eigenlijk maar één ding. En dat kan alleen maar zondigen. En dan vers 19. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn. Omdat alle mond gestopt worden en de hele wereld door God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werkende wet geen vlees gerechtvaardigd worden door hem. Want door de wet is de kennis der zonde. Het is dus in Gods ogen niet mogelijk om zonder tussenkomst gered te worden. En toch moet God rechtvaardig zijn. Dus God kan niet de vingers zien. En aan de andere kant wil hij niks liever als te midden van die mens wonen en die mens vergeving van zonde schenken. En dat kan eigenlijk, en dat is eigenlijk het unieke van het evangelie. En we moeten het eigenlijk nog even wachten, maar ik lees dan toch maar in hoofdstuk 6 vers 4. En dat is eigenlijk de kern van het evangelie. Of in ieder geval een benoeming van die kern. Er staan natuurlijk meerdere. Dan staat hoofdstuk 6 vers 1. En dan lees ik 5 teksten. En dit is wat wij dus met ons besef mogen vasthouden. Wat zullen we dan zeggen? Zullen we in de zonde blijven opdat de genade te meerder worden? Eenzelfde vraag zagen we net ook. Hè? Dat zij verre, wij die de zonde gestorven zijn. Hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Wij nemen dus afstand van ons oude leven, van onszelf. Wij zien dus dat God ons allemaal veroordeeld heeft. En dan zegt hij, of weet gij niet dat zoveel wij in Christus gedoopt zijn, verbonden zijn, één geworden zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Christus stierf, dat lazen we net in 1 Petrus 1 vers 11. Dat was dus de zaligheid die na het lijden tot stand kwam. En dit is dus de dood, dat is het lijden van Christus. Nog een keer, weet gij niet, vers 3, dat zoveel wij in Christus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Maar wij zijn dan met hem begraven, en dat was dus het einde van het oordeel. Elke ziel die zondig zal sterven, maar wij zijn met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden is opgewekt, en dan komt hij, alzo wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood. Hè, dus daarin hebben wij deel gekregen. In plaats van ons ging hij. Hè? Dat zongen we, die in onze plaats wil staan. Dus wij hebben ons leven aan hem toevertrouwd. En hij ging voor ons die dood in, dat lezen wij. Wij zijn met hem één plant geworden. Dus samengevoegd, gedoopt, ondergedompeld, gedrenkt. Zo zijn wij in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. En dit is denk ik het unieke van het evangelie, de plaatsvervanging die we zongen in Johannes Heer 150. Welke vriend die van ons wil staan, in onze plaats wil staan. En dat is denk ik wat we ons mogen beseffen. Wij die tot erkentenis de waarheid kwamen door de Heilige Geest, wij die inzagen dat wij door Gods rechtvaardigheid geoordeeld moesten worden, mochten Christus aanvaarden in geloof, vertrouwen dat wij in hem dat oordeel ondergingen, wat God ons moest beoordelen, en wij zijn met hem gestorven, zijn dus ook dood voor de wet, en stonden op in nieuwheid des levens. En dan roept de Heer ons dus ook op, en op een andere plek, als je dus wedergeboren bent door de geest, dan moeten we ook wandelen door de geest. En dat is heel wat anders dan leven onder de wet. Want die wet heeft ons veroordeeld. En daarna leven wij in nieuwheid des levens. En er staat zelfs in het Oude Testament ook, in Ezechiël, dat de Heer ons een nieuw hart geeft. En hij legt het in ons hart. Van binnenuit worden wij vernieuwd. Dat is heel wat anders als een soort gedragstherapie. Hè? Wat je moet leren door een tik op je vingers te krijgen en weer proberen en weer een tik op je vingers. Dat is net als een hond. Hè? Dat gaat uiteindelijk alleen maar als een soort reflex. Maar wij worden van binnenuit. En dat is het unieke van het evangelie. Dat wij mogen weten dat de dood voor ons is ondergaan door Christus. Dat wij dus net als een spons die het water opneemt, gedrenkt zijn in dat dood en opstanding van hem. En zo worden wij aangezien als in Christus. Dit is absoluut uniek.
Nee, zeker.
En weet u, dat zien we alleen maar doordat we volkomen afzien van onszelf. Want op het moment dat je denkt, ik heb toch nog wel een paar dingen die ik de Heer kan laten zien waar ik trots op ben. Dan begrijp ik het weer niet. En dan denk ik ook weer aan die strijd met Amalek. Soms is het juist goed dat je erkent van, ja, maar het zit ook niet in mezelf. Het is alleen maar van hem. En de Bijbel leert ook dat alle dingen medewerken ten goede. Dan denk ik dat ook onze fouten, hoe fout ze ook soms zijn, het wijst ons altijd maar weer op, het zit niet in ons. Het zit altijd in hem. Hij doet het werk in ons. Hij wil ons helpen. Hij wil ons leiden. En de Bijbel leert ook dat hij door zijn geest in ons de werken doet die hij tevoren bereid heeft. Het is allemaal van hem. En op het einde van de rit, als we bij hem zijn, als we voor hem geopenbaard worden, dan is het datgene wat hij door ons heen deed, wat uiteindelijk blijft tot de eeuwigheid, wat het vuur kan doorstaan. En de rest zal alsnog verbrand worden. Het is altijd Christus. Het begint bij hem, het eindigt bij hem. En onderweg is het ook alleen maar Christus. En wij zijn met hem één geworden. Dat lezen we hier. Eén plant met hem geworden. Dit is in Romeinen 6 ook zo mooi. Maar je komt het steeds weer terug. En dan gaan we weer terug naar het hoofdstuk 3.
Ja, hij geeft natuurlijk dat antwoord in feite al op dat keiharde stuk. Van Paulus hier in dat deel wat we net lazen.
Ja.
Want dat is natuurlijk niet eenvoudig. Dat is wat de vaderen dus ook altijd gezegd hebben in die catechismus. Van we zijn geneigd tot alle kwaad. En zelfs geneigd God en onze naasten te haten. Dan zeggen veel gelovigen flauwekul, dus dat wat Paulus hier zegt, is ook niet waar, zeggen ze. He, dat is veel te streng. Want ja, wij zijn tot niets in staat. Er is niemand verstandig. Er is niemand die God zoekt.
Ja.
Inderdaad, wij zijn inderdaad in de verste verte dus geneigd tot alle kwaad. Dan zegt dus tegenwoordig de moderne theologie, die zegt van ja, kom, zo is het niet. Er zit van nature toch heel iets goeds in. Dat boek van Bregman, wat dus onlangs verschenen is, wat natuurlijk beroemd is geworden. Die zegt van ja, maar er zitten alle mensen iets goeds. Zo slecht zijn we niet.
Maar zelfs al zou er iets goeds zijn. En zelfs al zouden we de wet proberen te vervullen. En we zondigen op één onderdeel.
Nee, is waar.
Zegt de geschrift. Dan zijn we alsnog veroordeeld.
Ja. Ik zeg ook aan,
dus het is.
Wat is dat toevoegen? Dus wat die uitleg is eigenlijk gebaseerd op humanisme. Denk ik.
Nou, ook veel moderne theologen. Die vinden dat wel te streng.
Maar goed, als wij dit lezen. Dan mogen we toch concluderen dat als je hier tegenin gaat, dat je eigenlijk zegt, God, u bent een leugenaar.
Ja.
Zo zwart-wit is het.
Ja,
dus als God tegen mij zegt, je bent een zondaar, en niet alleen jij, maar alle mensen. En ik zeg, maar God, u hebt toch niet, u bent denk ik, vergeten dat er ook nog iets goeds in is. Dan spreek ik hem toch tegen.
Murmureren.
Dan murmureer ik, ja. Dan zeg ik, ja, maar.
Ja, maar veel erger, dan ga je inderdaad protesteren, dan ga je dus inderdaad er tegenin. He, dus daarmee bedroef je ook de geest, denk ik, als je dat doet. Maar niettemin, ook in de moderne theologie vandaag de dag, ook in de hervormde kerken zijn er vele theologen die dus zeggen, ja, maar je moet het anders lezen. Je moet niet zo lezen zoals Paulus dat zegt, je moet het anders lezen. Namelijk, er zit wel inderdaad een beginsel van goedheid in de mens. He, een beginsel, een begin van, en dat wordt dan gestaan met andere teksten uit de Bijbel, waarmee inderdaad, wat je net zegt, dus dit gelovend wordt. En ik, kijk, als ik dit lees, dan denk ik ook wel eens, jongen, ik heb het vaak gelezen natuurlijk, er is niemand verstandig. Allen zijn ze afgeweken. Mm. Ze weten, niemand die goed doet. Er is ook geen mens die goed doet. Geen humanist die naar een ander omziet doet goed. Nee, doet het uit zichzelf. Puur inderdaad egoïsme.
Nou ja, en misschien, broeder, met het beoordelen wat wij hebben, menselijk, dan zien wij die zonde dan even niet. En dan vinden we, nou, valt met hem nog wel mee en hij lijkt nog wel aardig goed. Maar het gaat er niet om wat wij van elkaar vinden. Het gaat erom wat we nu lezen, zo denkt God erover. Toch?
Ja.
En ik vind dat is de maat.
En hier spreekt de opperste wijsheid, hè?
Ja, dit is hier is geen spel tussen. Dit is Gods beoordeling
dus
van zowel de Jood als de heiden. Ja. En vervolgens heeft hij in Abraham al laten zien dat er een belofte aankomt.
Ze hadden zondig ontvangen.
Ja, er is niks goeds in ons.
Verloren werden we al zondig.
Ja. We kunnen niet anders, zuster. Ja. We kunnen niet anders.
We kunnen niet anders.
Maar het geloof, dat is dus eigenlijk niks anders als het begint met het erkennen van dat Gods woord de waarheid is en dat wij dus zondaren zijn. Maar het is vervolgens het aanvaarden van het offer van Christus, van zijn dood en opstanding. En door het vertrouwen, door onze handen te leggen op hem, zoals dat vroeger in het Oude Testament gebeurde met het bokje. Je handen erop te leggen, leg je al je zonden op hem. En maak je jezelf deelachtig aan hem en zegt de Heer, dat is nou het plaatsvervangende offer voor jou. In plaats van jou ga ik de dood in en dan breng ik onvergankelijk leven aan het licht. En dan mag jij eraan herinneren dat net als ik stierf, dat jij ook sterft. Dus jij ondergaat eigenlijk ook die straf. Alleen doe ik het voor je.
Ja, dat is de kern van het evangelie. Dit
is de, ja, en daar kunnen we niet omheen en daar mogen we ook niks aan toe en af doen. Dat is ja,
niks zo van
onverdiende gunst. Ja.
Maar ik geloof inderdaad wel dat er goede mensen zijn. Maar dan komt het van God uit, van bovenuit. Want wij zouden een beelddragers God worden. Dus dat is een ontwikkeling in ons leven.
Ja.
Dat wordt alleen maar meer. Van dag tot dag worden wij vernieuwd. Dus als wij goede mensen zien, dan kan dat of van God zijn, of net wat de broer zei, is het puur humanisme zonder God.
Ja.
Nou ja, maar je moet het vanuit God zien.
Dat ja, is, ik denk dat dat het is, broeder. Ja. En nogmaals, ik ben blij met heel veel mensen. En die zijn voor mij goed genoeg.
Nou, ik
om zo te zeggen, ik kan er prima mee leven. En dan zeg ik, nou, ik wou dat iedereen zo was.
Nou,
maar in Gods ogen is het gewoon een drama met iedereen.
Ja.
Want anders heeft hij niet het voor iedereen vervuld.
Ik denk niet
hij was het zoenoffer voor de ganse wereld. Hij heeft het voor iedereen volbracht.
Nou, precies.
En daar mogen we uit leven.
Ja. Ik geloof het wel. Ik wil hier geen woord afdoen.
Ja, het is het woord van God.
Nee, precies.
Maar we zullen de tekst in belangs gaan, want we hebben allemaal wel begrepen dat de kern van het evangelie is dat hij ons plaatsvervanger is. En daarom vind ik het lied gewoon mooi. En we noemen hem niet alleen vriend, we noemen hem onze zaligmaker, hè? Onze Christus. Hij is de gezalfde, hij is de koning der koningen, de Heer der Heren. Hij is toch uitermate verhoogd en wij aanbidden hem. Hè? En
hij is God.
Hij is God. Wat is dan het voordeel van de Jood, wordt gevraagd. Of wat is de nuttigheid der besnijdenis? We weten dat het woord Jood ook wel gebruikt wordt in de term de besnijdenis. Dus het begrip besnijdenis, daar wordt in de Bijbel ook wel mee bedoeld, dat is het Joodse volk. De term. En wie is dan de onbesnedene? Nou, dat is iedereen die niet besneden is. Dat is eigenlijk alle heidenen. Dus dat zijn de anderen. En die allebei, die worden hier onderscheiden en er wordt gevraagd, wat is dan hun voordeel? Nou, dat hebben we net gelezen. Nou, in de eerste plaats, dat zij het woord God hebben ontvangen. Nou, dat weten we. Zij waren een priesterlijk volk. Het volk Israël was een priesterlijk volk. En de eerste taak van een priester is dat hij het woord van God onderzoekt en bewaart. En dat hij het uitdraagt en dat hij volgens het woord van God ook recht spreekt. En in het volk Israël weten we dat dat met name lag bij het Levitische, bij de Levitische stam.
Ja.
En ze waren daarom ook verdeeld over het hele land. Dus overal vond je levieten en overal kon je dus aanspraak doen op het inzicht van Gods woord. Dus ze waren ook verdeeld door het land in een goede zin. Overal was het de beschikking. Alleen ik denk dat het feit dat de Heer bedoelde dat je alle landen, iedereen daarvan deel uitmaakte, ja, dat ze hebben het wel echt voor zichzelf gehouden. Maar goed, zij hebben dus dat woord Gods ontvangen en ze hebben het door de eeuwen heen uiteindelijk ook altijd heel goed bewaard. Hè? Dat weten we. Wat is het als sommigen ongelovig zijn geweest? Dus met andere woorden, als er dan een aantal zijn afgevallen, zal hun ongelovigheid dan de trouw, het geloof staat hier, maar dat mag je natuurlijk ook vervangen met de trouw, zou God dan de trouw aan zijn volk te niet doen? Nou, we weten dat God zijn volk nooit heeft verlaten. Hè? God is trouw.
Ja.
En al doet de mens ontrouw, God niet. Hij blijft trouw. Het kan zijn, en dat lezen we ook, dat een deel van de taak of de taak voor een tijd bij een ander volk gelegd wordt. En dat zien we ook. Maar God vergeet zijn volk niet. Nooit. Dat lezen we ook in de schrift. Hij komt weer bij dat volk terug. Maar het volk zelf heeft op een gegeven moment gezegd, nou, we hebben liever niet dat deze koning over ons is. Maar goed, daar gaat het er niet om. En dan staat er in vers 4... Dus de vraag, als God of als wij dan ontrouw zijn geweest, zal God dan ook ontrouw zijn? Of zal dat geloof teniet gedaan worden? En dan is het antwoord, dat zij verre. God is niet ontrouw naar zijn volk. Doch dat God zij rechtvaardig. Maar, en dan komt hij, alle mens is leugenachtig. Gelijk als geschreven is, en dan krijgen we dus die redenering, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. Dus het verschil is, God is rechtvaardig. Die moet ook die zondaar straffen en oordelen. Dat kan hij ook niet nalaten, want hij is rechtvaardig. Indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, zie dat. God is gerechtig.
Leg dat even uit nog.
Nou, onze ongerechtigheid, je kunt ook beginnen bij God is rechtvaardig. En in dat licht, hebben we gezien, is iedereen onrechtvaardig. Hij is de norm, beter gezegd, en wij zijn de falende factor. Mag ik het zo zeggen?
Ja.
Dus nog een keer, indien nu onze falende factor of ongerechtigheid Gods norm bevestigt, namelijk dat wij zondaren zijn, wat zullen wij zeggen? Is God dan onrechtvaardig dat hij de toorn over hem brengt? Dat is natuurlijk niet waar. Dat is juist wel rechtvaardig. God kan alleen maar ons oordelen.
Ja.
Toch?
Ja.
Het is net als een flitspaal. Als we afspreken, je mag niet harder dan 60 en ik rijd 90... dan ben ik toch in overtreding. Dat hebben we toch afgesproken samen. Dan kun je die flitspaal wel de schuld geven. Maar ik had me aan die afspraak moeten houden. En God kan alleen maar rechtvaardig oordelen. En de mens is alleen maar onrechtvaardig. Daardoor, die valt door de mand. Dus nog een keer, indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen we zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Mag hij dat dan niet? Nou, natuurlijk mag hij dat. Ik spreek naar de mens, staat erbij. Hè? Dus menselijke wijs, zeg je dan, ja, heeft hij dan dat recht? Dat is natuurlijk een domme vraag ergens.
Ja, zeker.
Als wij afspreken dat we niet harder dan 60 mogen, en ik word geflitst, moet ik dan die flitspaal veroordelen? Nee, dan moet ik de hand in eigen boezem steken.
Ja. Nou,
dat zijn verre. Anderszins, hoe zal God de wereld oordelen?
Nee, het woordje hoe.
Sorry?
Hoe.
Oké. Okay.
Dat zijn verre. Anderszins, hoe zal hij dan de wereld oordelen?
Mm-hmm.
En dat wordt dus in het vervolg, dat neem ik aan dat je dat uitlegt.
Ja, oké, gaan we meenemen. Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden, nou, dat is, hoe meer ik een zondaar ben, aan de andere kant, hoe beter het blijkt dat God waarheid is. Dat verschil wordt steeds groter, toch?
Mm-hmm.
Het verschil tussen God en ons wordt steeds groter naarmate wij meer zondigen. Je kunt ook zeggen, hoe meer wij zondigen, hoe groter de rechtvaardigheid Gods openbaar wordt. En dat klopt ook.
Dat zijn moeilijke zinnen.
Ja, het is ook moeilijk. Maar mevrouw, hoe vaker ik die 60 kilometer per uur overschrijd, hoe vaker het blijkt dat ik me niet aan de snelheid houd. Of we moeten die wet veranderen. Dat kan ook. Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden, het blijkt dus steeds weer dat ik een zondaar ben en steeds blijkt God waarheid, wat word ik nog als zondaar geoordeeld? En zeggen wij niet liever gelijk wij gelasterd worden en gelijk sommigen zeggen, dat wij zeggen laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit komen? Het beste is sterven. Dan zondig je niet meer. Het beste is gewoon stoppen. En dat kan door mij te laten vereenzelvigen met de dood van Christus. Dat is de wedergeboorte. We moeten afzien van het menselijke en we moeten het goddelijke aandoen. En dat wordt ons aangeboden door de Heer Jezus. En dat zegt hij tegen Nicodemus. Hij zegt, nou ben je wel geboren uit water, maar wil je echt het Koninkrijk Gods binnenkomen, dan moet je nog een keer geboren worden. En dan zegt Nicodemus, moet ik dan de moederschoot weer ingaan? Nee, zegt hij, je moet nu geboren worden uit geest. En dat is met Christus opstaan in nieuwheid des levens, want dan krijg je de Heilige Geest. En dan word je geboren uit geest. Maar dan heb je afgerekend met je eigen oude mens. En ergens anders staat, houd het ervoor dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend in Christus. Maar nu weer terug naar de tekst. Ik lees 8 nog een keer, het is een moeilijke. En zeggen wij niet liever gelijk wij gelasterd worden, en sommigen zeggen dat wij zeggen, misschien moet je het beter zeggen, en zeggen we niet liever, en dan wat tussen de accolade staat, laten we even weg voor het gemak. En zeggen wij niet liever, laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit komen. Welke verdoemenis rechtvaardig is.
Heeft er iemand nog een andere vertaling? Want hier staan dus verschillende schuin gedrukte woorden. Dat betekent dus dat die vertalers toen destijds onzeker waren.
Hier klopt.
Ja.
He, dus maar, want ik vind ook dat laatste zinnetje, welke verdoemenis rechtvaardig is, een hele moeilijke.
Laten wij het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomt. De verdoemenis van hen is rechtvaardig.
Is dat jouw andere vertaling?
Dit is de herziene statenvertaling.
Oh, nee,
dat is... Nou, in de vijfde staat hier, het oordeel over deze is dan wel verdiend. Er staat geen verdoemenis. Het oordeel.
Nou ja, als je het zo leest, als u het u voorleest, dan lees je dus uit dat wanneer iemand zegt, laten we nou het kwade doen, zodat het goede voortkomt, dan wordt hij gelijk de pin op de neus, dan is het rechtvaardig dat zo'n persoon verdoemd wordt.
Ja, ja. Dat is goed.
Dus je mag dus nooit zeggen, ik ga meer zondigen, want dan krijg ik ook meer genade.
Nee, maar dat bedoel je met het laatste, dat welke verdoemen is rechtvaardig, dat heb je het zelf verdiend. Dan heb je dat.
Ja, ja, ja.
Dan heb je dat inderdaad, ja.
Dus je haalt het over je heen, ja.
Eigen schuld, ja.
Ja, er worden dus verschillende vragen gesteld, die soms heel moeilijk zijn. En je verdiept je in die vraagstelling en het antwoord. Maar eigenlijk, simpel gezegd, de eerste vraag, wat is het voordeel van de Jood? Dat hebben we gezien, nou, dat ze de woorden van God hem toevertrouwt. Toch?
Ja.
Dat is het antwoord. En dan zegt iemand, maar als er dan een aantal ongelovig zijn geworden, houdt God er dan ook mee op? Nee, dat doet hij niet. Hij blijft trouw. Dus al is die mens ontrouw, God blijft trouw. Dus eerst heeft het volk Israël de Bijbel ontvangen, het woord, dat is een voordeel. Maar als zij ongelovig worden, zegt God niet, zoek het maar uit. Nee, hij blijft trouw. Met zo'n God heb je te maken. Vervolgens, als wij dus blijken te maken hebben met een God die rechtvaardig is, en wij zijn het niet, kunnen we dan maar doorgaan met onrechtvaardig te zijn? Dat moet je dus niet doen. Want dan bevestig je zijn rechtvaardigheid in je eigen tekortkomingen. En de vraag die de broeder net had, hoe ontkomen we eraan? Dat krijgen we straks eigenlijk door de wedergeboorte en door de sterf. Je kunt maar op één manier ontkomen aan die zonde die in je leeft door te sterven.
Aan het oordeel, ja.
Je moet er eigenlijk mee ophouden met zondigen. Dat kan alleen maar door te sterven. Want we kunnen niet zonder zondigen. En daarom moeten wij wedergeboren worden. Dat is sterven en opstaan.
Die oude mens, ja.
Dus die oude mens moeten we vanaf. En hoewel wij, zoals we hier zijn, praktische wijze niet zonder die mens de heerlijkheid ingaan, die moet een keer uitgedaan worden, zegt de Bijbel, en daar gaat het in de Romeinen over, dat God het niet meer kent. God heeft in Christus zichzelf met ons verzoend. En dat de zonde en de dood ligt in het graf. En dat is eigenlijk zoals het juridisch in de Romeinenbrief voorgesteld wordt. Maar uw en mijn leven is een praktisch leven en het is een moedeloos leven omdat we geconfronteerd worden met die zonde. Maar juist door ons terug te laten zien over wat er met die wedergeboorte gebeurd is, wij zijn nieuwe levens. Wij zijn opgestaan. En voor Christus is het niet meer een probleem. Hij zegt, ik heb voor jou die dood ondergaan, dus jij bent nieuwheid des levens. Reken het er al mee. En dat is wat er in je hoofd plaats moet vinden. En dat is echt een hele lastige.
Alleen het nieuwe telt voor de Heer. En dat is al een onderdeel van de nieuwe schepping.
Ja.
En dus moeten wij ook ons oude denken, nou ja, dat is er wel, maar dan moeten we maar gewoon aan de kant zetten. Hoeven, want daar worden we niet
beter.
Daar
hoeven we niet meer mee te dealen.
Nee, en dat, komen we, dat krijgen we later in de brief wel verder. Hm. En dat is ook de strijd van Paulus. Maar we moeten nu gewoon dit hoofdstuk maar eventjes verder afmaken. Want anders dan gaan we elke keer... Maar goed, we gaan er wel langzaam heen. Dus ik ga dan toch maar naar vers 9. Wat dan? Zijn wij uitnemender? En dan denk ik dat hij bedoelt de Joden. Ganselijk niet, want wij hebben tevoren beschuldigd beiden Joden en Grieken. Snapt u het verband? Ik denk dat hij bedoelt met die wij... Paulus is ook een Jood. Hij zegt, zijn wij dan uitnemender? Zijn wij dan beter dan die anderen? En dan zegt hij nee, want we hebben ze allebei veroordeeld. Zowel Joden als Grieken. Dus uit het verband van de zin, het is pittig vanavond, hè?
Ja.
Maar als ik zeg, zijn wij uitnemender, beter? Dan zegt hij ganselijk niet. Want, en dan komt het antwoord, wij hebben tevoren beschuldigd beiden, Joden en Grieken, dat ze allen onder de zonde zijn. Snapt u het?
Ze zijn allemaal zonde.
Dus die wij is de Jood, maar die is dus niet beter. Ook de Jood is ten dode opgeschreven door de zonde en door de rechtvaardigheid Gods. En ook die Griek. En hij heeft in de voorgaande hoofdstukken laten zien dat zowel het ene volk als die andere volkeren allemaal in Gods ogen zondaren zijn. En daarom is er ook één offer voor allebei. Niet voor het ene wel en het andere niet. Ze zijn allemaal onder de zonde besloten. Maar dat lezen we verderop ook, hoor. Vers 10, gelijk geschreven is, er is niemand, nog Jood, nog Heiden, die rechtvaardig is, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. En dan komen we eigenlijk bij de veroordeling van elk mens, zoals God het ziet. Want dit is wat de Bijbel zegt, hè? Er worden teksten aangehaald uit de psalmen, veelal, maar ook uit Spreuken en Jesaja. allemaal kenmerken van die mens. Allemaal wat beschreven wordt, hoe die mens eigenlijk in elkaar zit. Dat gaan we nu allemaal lezen. Daar word je wel een beetje verdrietig van. Goed, ik lees het dan nog maar één keer door. Gelijk geschreven is, vers 10, niemand is rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één toe. En dan een hele ernstige, hun keel is een open graf. Er komt dus geen leven uit. Het is een open graf. Met hun tong plegen ze bedrog, slangenvenijn is onder hun lippen. En dan hun mond is vol vervloeking en bitterheid. En hun voeten zijn te snel of zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen en de weg des vredes hebben ze niet gekend. Er is geen vreze God voor hun ogen. Hmm. Dit is eigenlijk de conclusie die God zegt over die mens.
Ja, precies. Het is niet Paulus, maar het is God zelf.
Ja, omdat de oude teksten aangehaald worden en niet dat Paulus ze zegt. Hij haalt het uit de schrift. We hebben het over de psalmen, psalm 14 en 53. We hebben het over psalm 5 en 104. Psalm 10, Spreuken en ook Jesaja. Allemaal kenmerken van de mens. En hoe vervelend we het ook vinden, want er zijn ook mensen die heel goed zijn. God oordeelt ze allemaal onder dezelfde conclusie. En hoewel wij misschien vinden dat sommige mensen echt voorbeelden zijn, en je mag willen dat er meer van zulke waren, is het nochtans in Gods rechtvaardige oordeel, want daar gaat het om, hè, is het niet goed genoeg.
Niemand is volmaakt.
Niemand is volmaakt. Het is ook niet zo als God zelf is. God, met God, en daaruit blijkt ook Gods rechtvaardigheid. Hij kan niet door de vingers zien. Maar het idee is wel dat hij genade gegeven heeft door een oplossing te geven dat Christus al die zonden gedragen heeft. En al die mensen zijn plaatsvervangend lijden wil toekennen. Het enige wat ze moeten doen, en dat lezen we in vers 28, maar dat doen we dan even om het goede alvast te zien. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werkende wet. Het is dus geloof. Ja, vertrouwen.
Als je dan nodig bent, dan denk je van, oh, ik ben toch zo slecht. Zo slecht. Als je dit leest, dan ben je in slecht, Peter.
Van nature.
Ja.
Vleeselijk
situatie.
We zijn wedergeboren.
Maar doordat je geestelijke situatie creëert, dan kom je dichterbij. Dan pas herkent God jou in zijn zoon.
Precies. Gewoon van geloof.
Ja. Dan is het nog niet perfect, maar hij weet, je doet er moeite voor. Ja, al doe je het op de knieën, weet je. Ja.
Maar we zullen doorlezen, want er zit een redenering in en dan houden we de lijn vast. Want het komt goed, hè?
Ja,
het komt goed, er komt een loflied straks. In de psalmen vinden we ook een loflied. Uiteindelijk komt het goed, alleen het zit niet in onszelf. Nee. Die oplossing is niet in u of mij. Die is buiten onszelf.
Ja.
En daar gaat het om. En daar gaan we naartoe. Want we weten dat al wat de wet zegt, zij spreekt tot degenen die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt worden en de hele wereld voor God verdoemelijk zijn. Dus er is één flitspaal. En we trappen allemaal veel te hard op de gaspedaal en we rijden allemaal te hard. En de flitspaal is onverbiddelijk, heeft ons allemaal gefotografeerd.
Ja, een mooi voorbeeld.
Dat is het, heel simpel. En er is niemand die zich aan die wet houdt. Dat kan niet. Maar, vers 21 komt straks, ik lees eerst nog 20. Daarom zal uit de werking de wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want dat was ook niet de bedoeling, of echt gek gezegd, was ook niet de mogelijkheid. Want door de wet is kennis de zonde. Die wet, dat is die flitspaal, die laat zien, up, daar ga je weer.
En laat zien dat die auto ook helemaal niet geschikt was om de goede snelheid te rijden. Die auto
precies.
Kon dat voertuig
dat niet. Dat is het precies, ja. Die auto die gaat van zichzelf veel te hard. Of die mens, die is van zichzelf veel te zondig. Die wet is perfect. En die wet is 100% goed. En die wet die zal ook niet verdwijnen, zegt de Bijbel. Die wordt vervuld. In Christus.
Is vervuld.
En die wet vindt ons niet meer. Want wij zijn dood voor die wet, zegt de Bijbel. Apart, hè? Wij zijn dood voor die wet. Want dat is nu zo mooi. En daarom lees ik toch maar vers 21. Als je dit nou weet, wat de zuster zegt, je zou het toch niet meer zien zitten. En dan vindt het evangelie plaats. En dat lezen we nu. Maar nu, en dan nadruk op nu, toen Christus. Maar nu is rechtvaardigheid Gods. Want God was rechtvaardig, maar het is toch Gods rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Zonder de wet hebben de getuigenis van de wet en de profeten, dus met andere woorden, buiten die wet om is er rechtvaardigheid Gods openbaar geworden. En het getuigenis, oftewel de aankondiging, oftewel de wetenschap, namelijk die profeten, dat zit in die wet getuigenis, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet, daar gaat hij, gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. En dan ga ik maar gewoon verder. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot de betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonde die tevoren geschied is onder de verdraagzaamheid Gods. Zie dus, God was rechtvaardig en daarom moest zijn zoon sterven. En die deed het. En dat is dus die geweldige genade. Ik lees het nog een keer vanaf vers 21. Maar nu is rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en profeten. Dus het lag aan beloftes, alleen de wet en de profeten. Denk maar aan de tabernakel. Denk maar aan de offeranden van al die bokjes. Het was allemaal een wijze op Christus. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Komen we straks nog op. Tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. En het onderscheid betekent weer, en dan moet je de lijn van de Romeinenbrief begrijpen. Het gaat zowel voor de Jood als voor de Griek. Allen, dus met de wet of zonder de wet, ze zijn allemaal geoordeeld. Maar ze krijgen allemaal door het geloof van Jezus Christus genade. Want er is geen onderscheid. Want hij zegt vers 23, want ze hebben allen gezondigd. De Joden in Israël, maar de heidenen ook over de hele wereld, allemaal werden ze zond. En zij derven, of ze missen, is dat een ander woord, hè? Toch? Missen?
Zondes missen.
Ja, ja. Hè? Dus zij bederven of derven of ontvangen niet die heerlijkheid Gods. En dan vers 24, en dit is de genade. En dat mogen we aanvaarden, aannemen en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Dus God ziet niks door de vingers. Hij zegt niet, nou laat me zitten. Maar hij is rechtvaardig en hij heeft ons gerechtvaardigd. Hij heeft ons rechtvaardig verklaard door de verlossing in Christus Jezus. Denk eens aan die doop, aan die eenheid met hem. Die eenvorming, die één plant. Hij ging en wij gingen met hem mee. Hij heeft het voor ons gedaan en daarom worden wij in Christus gezien. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. En dan schakelt hij terug in vers 25. Want of welke God voorgesteld heeft of aangesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid voor de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Vers 26. Tot een betoning, dus dit is eigenlijk te laten zien, van zijn rechtvaardigheid in de tegenwoordige tijd, opdat hij de rechtvaardig zij en gerechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Dus het is allemaal voor niets. Het is toch rechtvaardig, want er is bloed gevloeid en de zonde is verzoend. Dus het plan Gods dat de ziel die zou sterven is gebeurd. Christus was gestuurd. Wordt voorgesteld, vers 25, tot de verzoening. Hij heeft het lam Gods voorgesteld. Daar heb je de oplossing. En die krijg je om niet. Door geloof krijg je daar deel aan. En dan zegt hij in vers 27, dit is mooi hè. Waar is dan de roem? Waar is jouw trots? Trots? Waar is dan de roem? Nou, dat is uitgesloten. Er is helemaal geen roem in die mens. Die mens heeft niks gepresteerd. Is er soms door de wet roem? Nee. Der werken? Nee. Maar de wet des geloofs. Geloof. En dat is het vertrouwen. En het vertrouwen is, in vers 28, wij besluiten dan, dit is de conclusie, ik heb hem geasseerd. Dus met die hele vooropgaande redenering besluiten wij dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken de wet. Want dat is namelijk onmogelijk.
Zonder eigen inbreng, zonder inderdaad...
Dit gaat buiten ons om.
Ja, helemaal.
Ja.
Het enige wat wij doen is geloven. Ja. Vertrouwen. Ja. Danken. Waar is dan die roem? Zuster, kunt u in uzelf roemen? Nee, u roemt in Christus.
Ja, precies.
Maar u hoeft ook niet meer moedeloos te wonen om op uzelf te zien. Want Christus heeft uw dood gestorven. Is uw dood gestorven? Hoe moet je dat zeggen? Hij heeft voor u de dood ondergaan. Dus eigenlijk ziet God u niet meer en alleen maar het nieuwe leven. Hij heeft u als het ware meegenomen de dood in. En toen u omhoog kwam, was u een nieuw leven. En het oude ligt in het graf. Dus er is een nieuw mens geboren. En dan zegt God van, nou, ik zie die zonde niet meer, want die ligt in het graf. Ja, en daarom zegt hij ergens anders, houdt hij daar dan ook voor. Zullen we dat eens lezen over wat wij mogen ons beseffen? Ons mogen beseffen. Hoofdstuk 5, vers 11. En misschien moeten we zo eens elke avond lezen voordat we gaan slapen. Als we namelijk onze zonden overdenken. Dan lezen we in hoofdstuk 6, vers 11. En dit vind ik eigenlijk voor mezelf een hele mooie tekst. Daar staat, alzo ook gij lieden, houd het ervoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar God de levende zijt in Christus Jezus, onze Heer. Zie je dat?
Ja, dat staat er. Ja.
Dus je mag in hoofdstuk 6 vers 11.
Ja. Maar,
het is net zoiets als dat je getrouwd bent en je hebt een nieuwe naam. Daar word je vervolgens mee aangesproken. Sommigen willen die oude naam nog meenemen, ja, dat kun je ook doen. Maar in Christus heb ik een nieuwe naam ontvangen en met die naam word ik aangeroepen. Dus Romeinen 6 vers 11 nog een keer. Alzo ook gij lieden, houd het ervoor. Dus reken ermee. Ik weet niet wat er in de herziende statenvertaling staat. Houd het ervoor. Namelijk dat gij bij dood de zonde zijt, maar Gode levend zijt in Christus onze Heer. En dan gaat hij verder. Dat dan de zonde niet heersen in uw lichaam, uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden des levens. En stelt uw leden niet ter zonde tot wapen en ongerechtigheid, maar stelt u zelf een goden, als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leven goden tot wapenen der gerechtigheid. Dus als je dan uit dat water omhoog komt, uit die dood opkomt, en Christus zet je dus op de vaste wal, en geeft je zijn leven, en je bent nieuw, dan zegt de schrift, nu moet je ook wandelen in gehoorzaamheid aan hem, en dan moet je dus niet die zonde waar je eigenlijk afscheid van genomen hebt, laten heersen in je lichaam. En dat is wat anders dan zondigen. Je kunt natuurlijk de plank meeslaan, maar leven in die slavernij, zoals Israël, die was uit die slavernij getrokken en die moest juist op weg naar de beloofde land, dan moet je niet meer teruggaan, want dan ben je uit weg gegaan.
Ja.
En daarom is het zo erg om dan weer te verlangen naar die vleespot. Want God had je er toch uit vrijgekocht.
Ja, maar zouden mensen eigen zonde ook niet kennen? Ik denk dat wij allemaal eerlijk zijn en we weten allemaal dingen, dat is niet goed. Dat weet
ja,
ik
denk het wel.
Ja,
maar dat wordt ook niet gezegd, hè?
Nee, maar ik bedoel, internet herkent toch die zonde wel, denk ik.
Ja, maar je moet ook weten wie je bent in Christus. En dat moet je niet vergeten.
Dat is het hele punt.
De wereld, die kent dat niet, wat hij dan zegt. Alleen de gelovigen.
Broeder.
Of de wederkomende.
Maar wij komen daar nog. Wij komen daar nog. Want Paulus is het voorbeeld. En wat u zegt. Paulus zegt niet dat hij geen zonde in zichzelf ziet. Dan gaat het. Want hij zegt in hoofdstuk 7. Dan komt het allemaal nog voorbij. Maar dan lezen we het maar. Want hij zegt in hoofdstuk 7. De conclusie. Zo vind ik dan deze wet. Deze conclusie in mij. Als ik het goede wil doen. Is het kwade bij mij aanwezig. Want ik heb een vermaak in de wet van God, in het nieuwe, in het wandelen naar hem, naar de inwendige mens, maar ik zie een andere wet in mijn leden.
Ja, hij kent zichzelf, ja.
Welke strijd tegen de wet van mijn gemoed en mij tot gevangenen neemt onder de wet der zonde en die in mijn leden is. En dan roept hij het uit, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam des doods?
En als ik het goede wil doen, is het
toch ja, dus, maar omdat je het niet wilt, erken je ook dat je het goede wilt. En God wil dat ook graag. Geweldig, dat je het zo ziet.
Het is een geweldige evangelie.
Maar voor God is het er niet. God zegt, houd het ervoor. Dus wees nou blij dat je een nieuwe naam hebt. Wees nou blij dat die dood achter je ligt. Ik weet het. Ik weet het, zegt hij. Paulus zegt, ik ellendig mens.
Ja.
Paulus, ons voorbeeld. Hè?
Ja,
de Heer die zonder het er niet.
Acht,
ja.
Als maar daarvoor heb je de Heilige Geest ook nodig. Laat je steeds zien, tenminste mij wel, ja, dat doe je niet goed en dat kan niet. moet je zo niet meer.
Wij leven in, die, in dat nieuwe leven. En dat is eigenlijk nou, ik vind het, de kunst vind ik een moeilijk woord. Maar dat is nou eigenlijk wat we moeten leren. Dat zegt de Romeinen ook in hoofdstuk 12. Dat wij proefondervindelijk, dus gaandeweg, ontdekken wat de wil van de Heer is in ons leven. Ja. Dat is jouw levenswandel die je met hem mag leven. Dat is jouw persoonlijke school.
Ja, voor mij is dan ook de kern dus van vanavond, dus dat is dat vers 26 van hoofdstuk 3. Waarin inderdaad staat, hij rechtvaardigt hen die uit het geloof van Jezus is.
Ja.
Ja. Dat is het, laten we zeggen, daar komt het. Steeds komt Paulus door terug, of God zelf, ja. Die dan inderdaad dat duidelijk weergeeft van als je dus in mij gelooft, als je wedergeboren bent, als je mij aanneemt, dan til ik je boven de zonde uit, ja. Dan is het weg.
Nou, als de Heer zegt van, ik zie dat niet meer, wie ben ik dan om erop te rakelen?
Ja, je bent al blij dat je vanaf
bent. Ja, dan heb je alleen maar te danken van, dank dat u mij verlost hebt.
Volledig overgaan.
Dat ik een nieuw leven mag leven. No.
En toch, dat is misschien een verschil, toch val je steeds opnieuw in zonde, vind ik. Je hebt toch iedere dag
maar alle zonden zijn al weggedaan.
Jawel, dat kan wel waar zijn, maar dan constateer je dan toch dat je weer inderdaad zonde bedreven hebt. Dat je dus het egoïsme, de goede verdiensten, hè, waar de Rooms-Katholieke Kerk jarenlang bij Luther tegen gestreden heeft, dat ik zelf ook iets moet bijdragen.
En daarom is juist vergeving zo mooi.
Ja, dat is ook zo, dat je klein wordt voor God.
Ja. Nou, dat kan je bij de mensen niet meer zien. Verkeerde
zich dan. Ja, die verkeerde
tap en zij
kleren. Ja. Ja. Ja.
Maar goed,
die zagen heel goed in dat ze fout zijn.
Die heeft de lijn te pakken, dat vind ik mooi.
Ik denk dat we mogen weten dat de Heer, dat hebben we ook gezongen. Ik kom toch elke keer op dat liedje weer terug. Hij verlaat ons nimmer meer, maar hij doet ook een werk aan ons. Hè?
Ja.
En in de Romeinenbrief en de Hebreeënbrief wordt wel eens gezegd, dat zijn basisbrieven, waarin je de techniek leert, hoe God ziet, wie je zondaar bent en hoe de verlossing is in Christus. En in de Hebreeënbrief zie je natuurlijk mooi die tabernakeldienst van die hoge priester, waarin dat vooraf geschilderd wordt. Wat we net ook lazen, hè, dat het getuigenis lag in de wet en de profeten.
Ja.
En als je in Hebreeën bent, ben je in de profeten en in de wet. Hè? Als we dan afsluiten, dan lezen we in hoofdstuk 9 over die weg die wij te gaan hebben en waar de broeder het ook steeds over heeft. Dan lezen we in Hebreeën 9 en dan sluiten we dan ook mee af vanavond. Hebreeën 9, vers 14, ik val er middenin, maar er staat, kijk, het bloed is reinigende, dat is het verzoeningswerk, maar het reinigt ook nu nog, hè, het bloed. En dan lezen we, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf onstraffelijk opgeofferd heeft. Dat lazen we, hebben we net ook gelezen. En wat doet dat bloed? Dus dat bloed, dat leven van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf heeft God onstraffelijk opgeofferd heeft. Dan staat er een woord, zal uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En broeder, dat is iets wat u Christus mag laten doen. En dat doet u door te knielen, ja. Door te spreken, door te luisteren, door wat wij vanavond deden met het woord te lezen, niet te zeggen wat doet de filosoof, maar wat zegt God van mij, de oplossing van Gods liefde, genade, boodschap. En dat hij onze gewetens reinigt om de levende God te dienen. Want wat u en wat ik merk is als ik op mijn zonden zie, of met tekort komen, dan denk ik, dan wordt het ook niks om de Heer te dienen. Want dan voel ik mij schuldig.
Ja.
Maar dan is hij in staat om ons daarvan te reinigen. Zie je dat?
Ja, wat zal ik dan zeggen? Ja.
En dat deed hij dus ook bij de laatste avondmaal. Dan waste hij de voeten van de discipel.
Ja.
Toch?
Ja, nee. Ja.
En dat is dat leven wat wij hier leven. We stoten ons, we bevuilen ons. We zeggen ze wel eens, de voet wordt smerig. Dat is ons dagelijkse wandel. Maar dat hoeven we zelf niet te doen. Wij mogen elkaar wel de voeten wassen. Met andere woorden, we rekenen de ander niet toe. Maar hij, dat staat hier toch?
Ja.
Hoeveel meer zal het bloed van Christus. En dan heb je een tussenzin, die mag je even weglaten. Dus hoe meer zal het bloed van Christus, en dan laat ik een stukje weg, uw geweten reinigen van dode werk. Dus Hebreeën 9, vers 14. Hebreeën 9, vers 14 is, hij reinigt ons. En dat staat in verbinding met zijn tegenwoordige werk. Ik hoorde net de broeder met de zuster voor de avond erover spreken. Wat doet de Heer vandaag? Hij reinigt onze gewetens. Dat doet hij. En dat kan hij alleen maar doen als je bij hem komt.
En bloed verliezen.
Ja, dan is hij toch buitengewoon barmhartig.
Ja.
En genadig. En ook dat hij zo'n apostel of Paulus heeft gezonden. En die dus dan zijn woord spreekt en vertelt wat hij voor heeft met ons. Hè. Dat is toch een gigantisch evangelie.
Ja, schitterend.
En dan vraag je, hoe vaak wordt hier nou inderdaad aandacht aan gegeven?
Ja, maar dit is allemaal juridisch, hè? Wat juridisch tot stand gekomen is. Alleen wij zijn nog behept met het oude lichaam. Hmm.
Maar het geloven.
Ja, als God dat niet meer rekent, ja, dan hebben we alleen maar te danken.
Ja,
vers.
Zullen we hem danken?
Ja.
Lieve Heiland, we zijn, zoals we hier zijn, al best wel een tijdje op deze aarde. En sommigen kennen u al heel lang. Maar we genieten toch hier ook vanavond weer opnieuw van het evangelie wat ons hier in Romeinen 3 uiteengezet wordt. Heer, dat u nou eenmaal moet concluderen in uw rechtvaardigheid, dat gezien de mens er geen hoop is dat het nog goed komt met hem. Maar dat u uw zoon als zoenmiddel hebt voorgesteld, aangesteld al als een losprijs, als een zoenoffer, als een lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. En dat wij door te geloven, door te vertrouwen op dat werk wat u door hem deed, door u gerechtvaardigd worden. Want u bent rechtvaardig en wij zijn zondaar. En zo vertrouwen we u dat u uw woord aan ons ook bevestigd hebt door te lezen vanavond en door te begrijpen dat wij ook ja en amen zeggen hier op dat woord, dat wij ook geloven dat toen wij nog geen kind van u waren, toen we nog niet wedergeboren waren, ook in diezelfde toestand als de hele wereld waren, namelijk dode mensen, niet tot iets in staat. En nu, Heer, mogen wij wandelen in geloof, mogen wij u naderen en onze harten laten reinigen door uw bloed, door uw leven, en ook zo bekwaam gemaakt mogen worden om morgen weer u te dienen. In nieuwheid, in vrede met u. En hier hebben wij als hele bijzondere schepselen deel aan uw leven, Heiland. Want we weten ook uit de Bijbel dat alles wat we zien, wat voor ogen is, dat een keer verdwijnt. Maar dat uw nieuwheid des levens onvergankelijk is. En dat is wat u ons geeft, uit genade, als een oplossing voor het probleem waar de mens nou eenmaal mee is, en de hele schepping. Want ook de schepping, lezen we, is in barensnood en wacht op het openbaar worden der zonen Gods. Heer, dat zijn uw kinderen die aan de wereld getoond worden als vrijgekochten, als nieuwe schepselen, als diegenen die deel hebben aan die heerlijke beloftes waarin u in de toekomst ook een werk zult doen in deze wereld. We danken u, Heer, dat u het laatste woord hebt. En dat u ook de oplossing hebt. En dat u ook uw liefde hebt getoond, Heer, door ons op te zoeken toen wij nog zondaren waren. En zelfs voor ons te sterven toen wij nog zondaren waren. Heer, en wij danken u voor dat offer. En we danken u voor die weg die u ging. En wij danken u dat wij door u gevonden zijn. En dat u uw liefde aan ons hebt getoond. En we danken u ook, Heer, dat we zo hoopvol de toekomst in mogen gaan. Ook het komende jaar. En dan denken we ook op onze leeftijd, al vervalt de uiterlijke mens, nochtans worden we van binnen vernieuwd van dag tot dag. En dat is uw woord, dat is uw leven, dat zijn uw beloften. En daar houden we ons aan vast, Heer. Amen. Ja.